Nou, dat gaat over de Hebreeuwse taal. Dat de Hebreeuwse taal weinig woorden heeft en dus vooral spreekt in beeldspraak, gelijkenissen, parabels, metaforen, illustraties, omdat hun woorden meestal niet zo specifiek en abstract zijn. Nu, wij redeneren ook anders. En onze redenering komt van Grieks redenering. En in de tijd van Jezus was het meer het Hebreeuws redeneren. Ja? Zij waren niet zo duidelijk als wij iets willen uitleggen, wij hebben graag alles in lijstjes, alles heel helder, wetenschappelijk. Maar zij spraken heel veel in parabels. Met symbolen die de mensen van die tijd natuurlijk konden begrijpen. Paulus aan de andere kant, die schrijft in zijn brieven toch wel anders dan Jezus spreekt. Als je de brief van de Romeinen leest, dat is een theologische uiteenzetting. Ja, die staat onder invloed van de Griekse redeneringen, de logische redeneringen en abstract taalgebruik. En je zou denken dat Paulus misschien op een hoger intellectueel niveau spreekt dan Jezus, maar dat is niet waar. Het is gewoon een kwestie van tot wie schrijft Paulus, wie waren de luisteraars van zijn brieven, ja, en tot wie spreekt Jezus, want Jezus kon natuurlijk ook zo spreken als hij wou, zoals Paulus en op de Griekse manier. Want het Hellenisme had wel een invloed in de tijd van Jezus, maar onder het volk zelf was er nog altijd de volkstaal en de volksbeeldspraak. En Jezus sprak op een manier dat iedereen het zou goed begrijpen. Ja? Voor ons trouwens ook, hè, vandaag. Wij spreken ook soms in beeldspraak. Iedereen kent de beeldspraak. De pen is machtiger dan het zwaard. Hè? Sommige van die korte uitdrukkingen doet ons wel nadenken, maar we snappen wel, ja, het concept achter de illustratie. Ja? We snappen dat ook wel wanneer dat een illustratie wordt gegeven. Maar in de tijd van Jezus werd dat veel meer gebruikt. Een voorbeeld, Lucas hoofdstuk 3. Vers 7 tot en met 9. Ik vond dat een heel interessante. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn en zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader, want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom en iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Bijna in elke zin staan hier beeldspraak en symbolieke elementen die we terug kunnen vinden uit het Oude Testament. Ja, voor hun was dat natuurlijk niet het Oude Testament. Dat was gewoon hun Bijbel, hun schrift. Addergebroed, ja. Dat refereert al naar de slang, de Satan, die de vrouw heeft verleid. Vruchten voorbrengen, ja, dat is een uitdrukking. Abraham hebben als vader, dat is een uitdrukking. God kan uit deze stenen, hè, symboliek van harde, kinderen van Abraham verwekken, dus het maakt niet uit wat je zegt. Het gaat niet over je afkomst, het gaat over uw daden, uw vruchten. Hè. Voor ons christenen, als je dan een tijdje in de kerk zit, ja, dan begrijpen we dat, ja, vruchten van de geest, ja, dat weet ik. Hè. Maar voor nieuwelingen is dat toch wel redelijk vreemde taal. Hè? Voor iemand dat heel abstract denkt, die niet zo goed kan inbeelden of mee kan gaan in illustraties, is dat wel moeilijk. Vers 9, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Hè? Welke boom? Over wat heeft Jezus? Wat is een boom? Wat is de bijl? Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgegaan in het vuur. Wat wil dat allemaal zeggen? Wel, die addergebroeden, de fariseer, die wisten heel goed waarnaar Johannes refereerde. Want als we terugkijken naar het Oude Testament, dan zien we Bijvoorbeeld in Ezekiel, en er zijn heel veel verwijzingen hoor, in het Oude Testament, waarin bomen worden beschreven als machtige natieën, als volkeren, iets dat stabiel staat. Ja. Dit zegt God de Heer, ik zelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenste takken een teertwijgje wegplukken. En dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik de Heer het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik de Heer gezegd heb, zal ik doen. Amen. Dat is fantastische beeldspraak. Vooral als ik dit lees, dan zie ik al direct, of dan doe ik al, dat doet me direct denken aan een paar parabels die Jezus heeft gezegd. Weet iemand welke? Als je naar vers 23 kijkt. Over de schaduw en de vogels. Iemand, welke parabel? Nee? Oh wel, Jezus spreekt over het mosterdzaadje. En het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het begint klein, maar zal uitgroeien tot een grote boom. Zo groot dat het takken zal hebben waar dat, waar dat de vogels zich in kunnen nestelen en schaduw kunnen hebben. En iets soortgelijk, ook dezelfde symboliek die hier wordt gebruikt. Dus eigenlijk is wat God hier zegt door in de profeet, is eigenlijk een voorspelling, is een symbolische profetie, amen, naar het nieuwe koninkrijk dat gaat komen, dat gevestigd wordt in Christus, amen. Ik zelf zal uit de top van de hoge ceder, weet iemand wat een ceder is? De ceder uit Libanon. Weet iemand voor wat dat symboliek is, een ceder? Ja, inderdaad. Want naar het schijnt, die bomen waren heel, niet vreemd te zeggen, heel, niet genoeg in aantal. Very rare, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zeldzaam. Ja, want ze kwamen uit Libanon. Hè? Het is daarmee, als je leest, Salomon, die het paleis ging maken en de tempel, ja, daar kwamen allemaal ceders vanuit Libanon. Ja, omdat die bekend stonden voor hun grote, dikke stammen en grote bomen, heel stevig, goed materiaal, goed hout, dat ging heel lang mee. Topkwaliteit zal ik zeggen. Hè? En God zegt eigenlijk, ik zelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenstakken een zeer teer twijgje wegplukken. En dat ga ik planten op een berg. Amen. En het is eigenlijk een referentie naar de grote boom die zichzelf had verheven. Hè? Israël, de natie van Israël. Ja? Zoals Johannes zegt, breng vruchten voort op de bijl staat reeds aan de boom. Ja? De boom, de natie van Israël zal omgehakt worden. Wel, het was voorspeld, de Heer gaat hem omhakken en een twijgje dat daaruit voortkomt. Jezus, hè, komt uit het zaad van Abraham, het zaad van Juda, David en zijn afstammeling, is een Jood. Amen. Maar van daaruit wordt er een nieuwe boom geplant. Dat zal staan op de hoogste berg van Israël. Je kunt dat misschien vergelijken met het kruis. De Golgatha-plaats, misschien is dat de referentie. Maar dat takken dragen en vruchten voort brengen en een schaduw van takken en vogels. Dat is allemaal symboliek die Jezus ook heeft gebruikt. Dat betekent dat het zal verspreiden en dat elke mens, amen, er voordeel van gaat uitnemen van die nieuwe boom. Dank u, Jezus. Dus, zij wisten wanneer Johannes het had over breng vruchten boven, want de bijl staat reeds klaar. Jezaja had ongeveer hetzelfde gezegd. God, de Heer van de hemelse machten, houdt met geweld hun takken af. De hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de machtige geveld. Je weet het weer over de ceders van Libanon. Hè? God trouwens ook in de psalmen. Wordt trouwens de symboliek ook veel gebruikt. Hè? Dat God zijn kerk of de gelovigen vergelijkt met een ceder van Libanon. Dus met een sterke boom, zij die hopen op de Heer. Maar het ding was, in de tijd van Jezus waren ze zo afgedrift. Hadden ze hun eigen interpretatie, hadden ze hun eigen wet aan toegevoegd. Ze dachten dat ze sterke boom waren, dat ze kinderen waren van Abraham. Puur op basis van hun bloedlijn. Maar Johannes zei, God kan uit deze stenen kinderen maken. Een steen is meestal symboliek is niet hetzelfde als de bomen waarmee dat zij zich vergeleken. Hè. Maar zwart, om terug te gaan op Jesaja 32, 34. Heel de Libanon wordt door de machtige geveld. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Ra, ra, ra. Op wie zou dat referentie? Ja. Dat is inderdaad waar. Dat is een messiaanse profetie in Jesaja 11. En wie is in Isaïe dan? Isaïe. Het de stronk van Isaïe. Wat wil dat zeggen? Isaïe. Juist. Ja. Amen. Het de stronk van Isaïe. Dus inderdaad uit zijn nageslacht. Hè? Van Jesse. In het Engels. Jesse. Hè? David dus. En dus Jezus eigenlijk. Een scheut van zijn, en het wordt nog duidelijk als je verder leest, de geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer, hij ademt eerbied voor de Heer, zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, nog rond hij zijn vonnis, op geruchten over de zwakke veld, hij rechtvaardig voor de armen in het land, geeft hij een eerlijk vonnis en zo verder, hij draagt gerechtigheid als een gordel, amen, dank u Jezus, helemaal naar beneden staat, vers 6. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer, kalf en leeuw zullen samenweiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Dus het spreekt allemaal over een tijd en een koninkrijk dat gaat komen, amen. En dit zijn de elementen van mijn koninkrijk. Niemand doet hij kwaad, vers 9. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, want kennis van de Heer vervult de aarde zoals het water de bodem van de zee bedekt. Amen. Dus het begint als een scheut, maar het gaat tot een bloei komen, tot het over heel de wereld gaat komen. En dat is ook weer hetzelfde als in Ezekiel. Dat is ook weer hetzelfde als Jezus kwam vertellen. Het begint klein, maar het gaat over de wereld heen. En dus we leven in die dag van vandaag, dat we dat zien. En het was al ten tijde van Paulus. Paulus heeft zelf gezegd, in heel de wereld wordt het evangelie gepredikt. Ik bedoel natuurlijk niet letterlijk heel de wereld, maar voor hun was dat wel heel de wereld. Dat was de toen bekende wereld. En vooral heel de wereld wil zeggen, ook buiten Israël. Ja, want de gedachte was altijd, het koninkrijk behoort Israël toe. En alleen de Joden zijn ontvangers van het koninkrijk in de zegeningen van God. Maar heel de wereld betekent dus ook buiten Israël. Ook naar heiden, ook naar Samaritanen. Amen. Ook naar Romeinen. Halleluja, dat is wat Paulus zei, heel de wereld. En het is nu ook bezig letterlijk naar heel de wereld te gaan. Meer en meer en meer. Dus we leven in een goede tijd om te zien, amen, halleluja, wat de Heer aan het doen is. En laat zijn kerk erop vooruit gaan en laat zijn kerk in het licht blijven in Jezus naam en verbonden blijven met hem. Dus bijlbomen was duidelijk. Ze dachten direct aan Jesaja en het was eigenlijk een verwijzing naar deze twee, Ezekiel en Jesaja's. Dat niet alleen een oproep was tot pas op, maar ook een verwijzing naar de toekomstige Messias. Want wat kwam Johannes doen? Johannes kwam als voorbereiding op de Messias. Ja? En dus hij gebruikt al die woorden, hij gebruikt die referenties in het Oude Testament om hun klaar te maken, om te bekeren en de Messias te ontvangen. Lucas 13. Jezus zegt ook ongeveer hetzelfde. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Het gaat weer over bomen. En de vijgenboom, we weten, de vijgenboom dat is meestal symbool voor Israël. Ja? Maar hij vindt geen vijgen. Hij vindt geen vruchten. Zoals Johannes zegt. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Maar de wijngaardier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Dat is interessant. De elementen. Wie kan me daar eens een interpretatie van geven? Wat probeert Jezus hier te zeggen? Iemand, een poging? Ja, Jean-Paul? Ja? Ja? Ja, inderdaad. Het is inderdaad een manier van Jezus om te zeggen, kijk, dus Johannes, die was heel duidelijk, mannen, de bijl sta reeds aan de boom. Ja? Is reeds aan het kakken. Oh, sorry, kappen. Sorry. Is reeds aan het kappen. Ja. Maar Jezus zegt, nee, het is nog niet zo. Het is nog een jaar dat ze nog respijt krijgen, als het zo maar zegt. Ik ben al 3 jaar aan het kijken of deze vijgenboom vrucht draagt. Het is nu genoeg geweest. Het is alsof je zegt, ja, hak hem maar om. Doet er maar weg, tien tot niets en put alleen de grond uit. Maar dit was een moment in de bediening van Jezus. Ik denk dat het zijn laatste jaar ging zijn, of naar het laatste jaar, of zijn laatste half jaar. We weten nooit wanneer dat deze dingen zijn geschreven, deze woorden exact zijn geschreven. Maar het is alsof Jezus wil zeggen, nee, we geven nog wat respijt, hè, een kans op bekering. Misschien dat ze tot bekering komen na de opstandingsfase, nadat ze hebben gezien dat mijn woorden zijn uitgekomen. En dat is ook waar. Er is een periode geweest, dat er een periode van genade voor de Joden, voor de Israëlieten, tot het oordeel uiteindelijk is gekomen in 70 na Christus. Amen. Ze hebben de genade van de Heer ervaren door Jezus zijn woorden, door Jezus zijn mirakels. Amen. 3 jaar en een half heeft hij eigenlijk zitten pleiten, heeft hij eigenlijk zitten demonstreren dat hij de Messias is, dat hij de Heer is. Ze hebben hem verworpen, oké, door zijn opstanding komen ze misschien tot bekering, door de prediking van zijn leerlingen, door zijn apostelen, door hun mirakels, door in de geest. Maar zelfs dat hebben ze verworpen, hè, toen dat Stefanus, de eerste martelaar van de kerk, Hij gaf een fantastische toespraak. Hij was vervuld met de Heilige Geest. Maar ook die getuigenis, amen, werd verworpen. En hij werd gestenigd. En toen zijn ze de christenen beginnen te vervolgen. Heel hard, hè, onder leiding van Saulus. Uiteindelijk bekeerd is tot Paulus. Dus dank de Heer, dus er zijn er wel die hebben bekeerd. Maar het grotendeel van Israël, hun hart is hard gebleven. Hun hart is hard gebleven. En dus het oordeel kwam en de bijl is dus doorheen de boom gegaan. En God werkt niet meer langs de boom van een letterlijke natie. God werkt niet meer door een natie heen, maar door individuen, amen, die nu deel uitmaken van de heilige natie, koninkrijk van priesters. Wij zijn het ware Israël, amen. Het letterlijke Israël, de letterlijke Israël basis van de bloedlijn, amen. Die weg, die boom is omvergehakt, amen. Het is nu doorheen de twijg, doorheen de stronk van Isaïe. Het is die boom dat telt. Zoals een andere vergelijking zegt met de wijngaard. En dat wij wilde olijven zijn, die zijn geënt. Amen. Op de wijnstok. En dat is Jezus Christus. Dat is de nieuwe boom. Dat is de basis. Halleluja. En dus, trouwens, de context maakt dat duidelijk als je Lucas 13 ervoor nog leest. En laat me dat nog eens eventjes laten zien. Lucas 13. Voor vers 6. Amen. En zegt hier. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. En hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toor op hem viel, denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. En dan komt de gelijkenis over de vijgenboom. Dus waarom zegt Jezus deze gelijkenis van tevoren? Maar ik denk, dus hij gebruikt een voorval dat gebeurd is in de tijd van Jezus. Galileërs, die dat zijn dus Joden, hè, die wonen in de provincie van Galilea. En die hadden blijkbaar iets gedaan, waardoor dat Pilatus hun bloed vermengd had met offers. En dus de straf voor deze... voor deze mensen. Dus de Joden hadden gedacht, als iemand zo erg wordt gestraft, moeten ze wel heel ver van God zijn afgedreven. Oh, wee die mensen. He, hoe erger de straf, hoe erger God, hoe strenger God u oordeelt. He, zoals die 18 die stierven doordat de Siloam-toor op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zij waren met andere woorden aan het zeggen, die Galileërs waren geen Joden, het zou waarschijnlijk heidenen zijn geweest. Maar zij, de Joden, zullen waarschijnlijk hebben gezegd, zie wat er gebeurt met die heidenen, die een toren dat op hun valt. Zie, Gods oordeel is over de heidenen, Gods oordeel is over die ongelovige zondaars, omdat ze niet zijn zoals wij, want wij zijn Joden, wij zijn geboren uit Abraham. Ons zal zoiets niet overkomen, want God beschermt ons. Jezus zegt, zeker niet, zeg ik jullie. Want als jullie niet tot inkeer komen, zult je juist sterven zoals hun. Met andere woorden, dan zult je behandeld worden zoals heidenen. Zoals jullie denken dat heidenen behandeld moeten worden, zullen jullie ook behandeld worden als je niet tot inkeer komt. Want dan ben je geen Jood meer als je niet in mij gelooft, maar ben je een heiden. Maar zij die in mij geloven, amen, zullen niet behandeld worden als heidenen, maar als waarachtige Joden. En dan begint hij te zeggen over die bomen. Houdt dat een beetje steek? Jezus gebruikte dus hun redenering en gebruikte dat tegen hun. Want zij dachten dat ze juist zaten. Zij dachten dat ze in de juiste familie waren geboren en dat God met plezier op hen neerkeek. Maar hier kwam degene die hun kwam vertellen, Jezus, de waarheid, de weg naar verlossing, de weg naar bevrijding. En dat is God zelf, degene die ze zogezegd aan het aanbidden waren. Waar ze elke zondag het voorlazen, zaterdag, sorry, op de Sabbat, uit het schrift. En al de messiaanse profeties, daar waren ze zo naar aan het uitkijken. En die geloofden ze dan niet. Wel, als ze niet tot inkeer zouden komen, zouden ze juist behandeld worden zoals zij anderen behandelden. Andere ongelovigen. Amen. Dus het is interessant hoe dat Jezus al die symbolen en die zegswijze en die beeldspraken gebruikt op een manier dat zij begrepen. Maar wij begrijpen niet altijd. Het is interessant daarom om bijbelstudies te doen, om goede bijbelstudiebijbels te kopen, wordt ook heel veel in uitgelegd en ga je veel kunnen leren. Dus, u ziet, om af te ronden, Jezus gebruikt dus geen Griekse methode om theologie uit te leggen. Hij gaat het niet doen met een 10-puntenplan. Hij doet het niet met mannen. Dit zijn de geloofsbelijdenissen. Pom, 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 pom. Allemaal opzomming, heel logisch. Nee, hij vertelt. Hij vertelt verhalen. Zaaier en het woord. De kerk die begint als een mosterdzaadje, maar uitgroeit als een grote boom. Hij vertelt over de invloed van zonde. Als je verleid wordt door zonde met je oog, pluk je oog dan uit. Het is beter dat je met één oog naar de hemel gaat dan in het vuur gaat. En je handen afhakken en je denkt, waar heeft die man het over? Maar dat was een manier om bepaalde geloofsstellingen over te brengen. Zaken die, als wij dat niet gaan begrijpen en letterlijk nemen, dan we compleet de inhoud gaan missen. Dus het is belangrijk om dat te zien. Dus hij gebruikt onkruid tussen planten. Ja, zo van die zaken, gist in het teeg. Hè. Normaal trek je onkruid uit, hè, dat groeit tussen planten. Maar Jezus zegt, nee, laat het zitten op de dag van voltooiing. En dan gaat God dat wel scheiden. Hè. Jezus, dat is de wijze waarop Jezus vertelde. En heel het Oude Testament is zo vol. Dat geeft niet echt veel theologische stellingen, zoals Paulus dat meer doet in zijn brieven. Maar ze beschrijft, het Oude Testament is een beschrijving van wie God is. Het is een verhaal, een geschiedenis van wat hij heeft gedaan, wat hij nog gaat doen. En het probeert niet echt veel uit te leggen over het karakter van God, maar het legt dat uit doorheen te beschrijven. Ja, wij willen graag allemaal karakter trekken, wie God is, we willen allemaal graag logisch zien redeneren, maar het Oude Testament beschrijft gewoon wie God is. Het geeft zijn daden weer doorheen heel het verhaal van Genesis tot Openbaring. Een voorbeeld daarvan is Gods naam. Hè? Ze wouden weten, Mozes wou weten, wat is uw naam? Wie moet ik zeggen dat komt? Hè? Dat moet waarschijnlijk zo'n grote naam zijn. Hè? De zon aan de hemel. De maan aan het hoogste gewelf, de schitterende ster. Want in die tijd, elke god had zo'n naam ontleed aan symbolen van de natuur. Ja? Maar God zei, ik ben die ik ben. Met andere woorden, je zal zien wie ik ben doorheen mijn daden. Ja? Ik zal zijn wie ik zal zijn. Je zal zien wie ik ben doorheen de bescherming die ik bied aan mijn volk. Doorheen de voorziening die ik zal geven in de woestijn, tijdens de nacht en tijdens de dag. Je zal zien dat ik hun ga beschermen tegen Farao hun leven. Je zult zien dat ik hun ga genezen. Je zult zien dat ik hun ga bevrijden. Je zult zien dat ik hun ga redden van een land van slavernij, brengen naar een land stromend van melk en honing. Amen. En al die dingen die God heeft gedaan, amen, komen tot zijn hoogtepunt in het leven en het werk van Jezus Christus. Amen. Kan je God beschrijven? God kun je niet beschrijven met onze menselijke woordenschat. Je kan niet ontcijferen wie dat is. Hij is wie hij is. En je zal het zien doorheen de dingen die hij doet. Amen. Halleluja. En dus alles wat God heeft gedaan moet herinnerd worden. Moet gevierd worden. Moet onthouden worden. En dat zien we in het Oude Testament. Allemaal zaken. Zoals de feesten, de Sabbatsfeesten, de tempelfeesten. Amen. Waren allemaal zaken die de vrome Jood, de vrome Israëliet, moest helpen om de daden van God te herinneren. Om dat te vieren. Om wat hij heeft gedaan uit Egypte. Niet 100 keer per dag de Shema opzeggen. Dat maakten ze er om de duur van. De fariseers enzovoort, die waren dan de hele tijd hersenloos eigenlijk versen uit het Oude Testament aan het opzeggen, zoals de Shema, Shema, Deuteronomium of succes, daar eindig ik mee. Je kent het wel, de belangrijkste vers, luister, die zal de Heer, onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel, met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik vandaag opleg steeds in gedachten. Prent uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als steek om uw arm en als band op uw voorhoofd. Nu, de fariseers deden dat letterlijk, maar dat was niet bedoeld dat letterlijk werd gedaan. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Straks brengt de Heer uw God u naar een huis. En waarom moesten ze dat doen? Zodat ze zorgen ervoor dat u de Heer niet vergeet, die uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Dus zij moesten herinnerd worden. En God deed dat door alledaagse dingen een traditie van te maken, zoals het lam. Het slachten van het lam, het feest van het lam, het loofhuttefeest, het oogstfeest. Dat waren allemaal zaken die dat ze sowieso deden in hun tijd en in hun cultuur. De Sabbat, de wekelijke Sabbat, rust. Dat is niet alleen goed voor de mens, rust nemen, maar had natuurlijk ook die spirituele betekenis om te doen herinneren aan het werk van de Heer. In die tijd hadden ze allemaal niet een Bijbel waarin dat ze konden lezen, hè. Dat hadden ze niet. Dus dat moest op een bepaalde wijze, die voor hun van toepassing was, moest levend gehouden worden. En dat was dus door die alledaagse zaken daar een speciale betekenis aan te geven. En voor ons is dat wel anders. Dank de Heer dat wij de Bijbel hebben. Hè? We hebben het graag duidelijk. We hebben het graag duidelijk. Ja, zij hadden het in rituelen, in naar de tempel gaan, in het offeren, het geslacht zien van een lam, werd dan herinnerd aan de uittocht enzovoort. Ja, wij leven niet echt zo in een wereld met illustraties en beelden, alhoewel, heeft natuurlijk zijn voordeel, want het onthoudt beter. Maar er is wel één ding dat Jezus wel heeft geïnstalleerd, en dat is natuurlijk het avondmaal. Weet je wel, doe dit telkens om mij te gedenken. Dus het was ook een gebruik in die tijd, omdat ze veel samenkwamen en maaltijd telen en het brood braken. En telkens dat ze dat deden, omdat ze natuurlijk, ze hadden nog geen schrift waar alles werd opgeschreven wat Jezus had gedaan. En dus zo werd die herinnering levend gehouden. Ja, daar moet je geen traditie van maken, zoals de katholieke kerk die dat dan letterlijk neemt en elke week daar mijn hostie moet krijgen, want anders denken ze dat ze het lichaam van Christus niet hebben. Nee, daar ga ik het niet over. Het gaat over die, als je hem altijd neemt, dank de Heer. En daardoor herinner je aan wat hij heeft gedaan, aan zijn voorzienigheid. Amen. Wat hij heeft gegeven voor ons. Dank de Heer. En zo zijn er ook zaken die we natuurlijk kunnen doen. Om het woord levend te houden, om zijn herinnering levend te houden. Dank de Heer. Belangrijk om samen te wandelen met God. Amen. Om verbonden te zijn met hem. En het is niet doorheen een traditie. Het is niet doorheen 100 keer versen op te zeggen. Dat je denkt dat je een relatie hebt met God. De fariseers hebben bewezen dat dat niet het geval is. Ja. Dat betekent niet dat dat slecht is om de Bijbel te gaan onthouden en vers. Nee, nee, dat is goed. Dat is goed. Dat, ja, dat hangt er vanaf met welke motivatie dat je het natuurlijk doet. Amen. Maar. Wat moet ik nou zeggen? Maar religieuze belijdenissen uitvoeren. Amen. Kan goed zijn. Maar het is vooral belangrijk om verbonden te zijn met de Heer. Ja, we hebben theologie nodig. We hebben dat nodig. Amen. We hebben geloofsbelijdenissen nodig om duidelijk te maken waarin dat we geloven. Amen. Maar sommigen focussen zich dan zoveel op die doctrinale puntjes, dat ze vergeten een relatie te hebben met de auteur die de leer geeft. Amen. Het gaat niet alleen om een leer. Het gaat om verbonden zijn met de leergever. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Want anders gaan we te veel wetticistisch worden. En we willen niet dezelfde fout maken als de fariseers die alleen maar bezig waren met leren en geloofsbelijdenissen. En al die zaken te doen, letterlijk, met dingen op hun hoofd en aan hun hand. Terwijl dat er uitgevoerd moest worden in de praktijk. Amen tot hier. Dus iemand daar vragen over?
Ja, Bart, over de tekst.
De welke?